Saul verworpen. Saul had de geloofstoets tijdens de hachelijke toestand tegen Gilgal niet doorstaan en de dienst van God oneer toegebracht. Maar zijn dwalingen waren nog niet onherstelbaar en de Heere zou hem nog de gelegenheid schenken om de les van onwankelbaar geloof in zijn woord en gehoorzaamheid aan zijn bevelen te leren. Toen de profeet hem te Gilgal had bestraft, had Saul geen grote zonde gezien in zijn handelswijze. Hij meende dat hij onrechtvaardig behandeld was. En hij had getracht zijn daden te rechtvaardigen. En had verontschuldigingen aangevoerd voor zijn dwaling. Na die tijd had hij weinig contact met de profeet. Samuel hield van Saul alsof het zijn eigen zoon was. Terwijl Saul, ondanks zijn hoogmoedige en vurige geest, de profeet hoogachtte. Maar hij wilde de bestraffing van de profeet niet aanvaarden. En ontweek hem na die tijd zoveel mogelijk. De Heere zond zijn dienstknecht echter met een nieuwe opdracht naar Saul. Door zijn gehoorzaamheid kon hij laten zien dat hij trouw was aan God en waardig was om een leider van Israël te zijn. Samuel zocht de koning op en bracht hem het woord van de Heere. Opdat de koning zou beseffen dat het van groot belang was het bevel te gehoorzamen, verklaarde Samuel nadrukkelijk dat hij sprak namens God, namens hetzelfde gezag waardoor Saul koning was geworden. De profeet zei: "Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte trok. Nu, ga heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel." De Amalekieten waren de eerste geweest die tegen Israël hadden gestreden in de woestijn. Voor deze zonde en ook voor hun verzet tegen God en hun gruwelijke afgoderij, had de Heere door de mond van Mozes een oordeel over hen uitgesproken. Op Gods bevel was hun wreedheid tegen Israël te boek gesteld met de opdracht: "Gij zult de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen, vergeet het niet," 1 Deuteronomium 25 vers 19. Dit vonnis was 400 jaar lang uitgesteld, maar de Amalekieten hadden zich niet bekeerd van hun zonde. De Heere wist dat dit goddeloze volk zo mogelijk zijn volk zou uitroeien en een eind zou maken aan zijn eredienst op aarde. Nu was de tijd aangebroken dat het vonnis, dat zo lang was uitgesteld, voltrokken zou worden. Omdat God zo verdraagzaam is tegenover de goddelozen, verharden ze zich in het kwaad, maar hun straf zal niettemin zeker en verschrikkelijk zijn. De Heere zal opstaan, zoals op de berg Perazim. Hij zal in beweging komen, zoals in het dal Gibeon, om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk, en om zijn daad te verrichten, ongewoon zal zijn daad zijn. Jesaja 28, vers 21. Voor onze barmhartige God is bestraffing een vreemde daad. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen, maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. De Heere is barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid en trouw, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de schuldige houdt hij zeker niet voor onschuldig. Ezechiël 33 vers 11 en Exodus 34 vers 6 en 7. Hoewel hij geen lust heeft in wraak, zal hij het vonnis voltrekken over hen die zijn wet overtreden. Hij moet dit wel doen, om de inwoners van de aarde te bewaren voor totale verdorvenheid en ondergang. Om enkele redenen moet hij anderen, die door de zonde verhard zijn, verdelgen. De Heere is langmoedig, doch groot van kracht, en de Heere laat geenszins ongestraft. Nahum 1 vers 3. Door vreselijke dingen te doen in gerechtigheid, zal hij het gezag van zijn overtreden wet rechtvaardigen. Juist het feit dat hij zo lang wacht met het voltrekken van de straf, laat de grootte zien van de zonde die zijn oordelen en de gestrenge straf voor de zondaar noodzakelijk maken. Maar zelfs bij het voltrekken van de straf toont God zijn genade. De Amalekieten moesten verdelgd worden, maar de Kenieten die in hun midden woonden, moesten gespaard blijven. Hoewel dit volk niet vrij was van afgoderij, aanbaden ze God en stonden vriendschappelijk tegenover Israël. De zwager van Mozes, Gohab, die de Israëlieten op hun woestijnreis had vergezeld en door zijn kennis van het land voor hen van onschatbare waarde was geweest, had tot deze stam behoord. Na de nederlaag van de Filistijnen te Mikmas had Saul gestreden tegen Moab, Ammon en Edom, ook tegen de Amalekieten en de Filistijnen. Steeds had hij de overwinning behaald. Toen hij opdracht kreeg ten strijde te trekken tegen de Amalekieten, verklaarde hij direct de oorlog. De profeet ondersteunde het bevel en op zijn oproep stroomden de mannen van Israël toe om zich onder zijn bevel te scharen. Deze krijgstocht zou niet dienen om hun eigen welzijn te bevorderen. Israëlieten zouden niet de eer krijgen voor de overwinning, noch de buit van hun vijanden. Ze moesten deze strijd alleen voeren om Gods oordeel over de Amalekieten te voltrekken. God wilde dat alle volken de ondergang zouden zien van het volk dat zijn gezag had getrotseerd en zouden ten gade slaan dat ze ten onder werden gebracht door het volk dat ze geminacht hadden. En Saul versloeg Amalek van Gavila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte van het zwaard. Saul echter en het volk spaarden Agag, en het beste van het klein vee en van de runderen, ook van het nabeste, en verder de lammeren, kortom, al wat waardevol was. Dat wilden ze niet in de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk sloegen zij met de ban. De overwinning over de Amalekieten was de schitterendste die Saul ooit behaald had, en hierdoor werd zijn hoogmoed, die zijn zwakke plek vormde, weer aangewakkerd. Gods bevel om zijn vijanden uit te roeien was maar ten dele uitgevoerd. Om aan zijn triomfantelijke terugtocht luister bij te zetten, door het meevoeren van een vorstelijke gevangene, volgde Saul de gebruiken van de omliggende volken. Hij spaarde Agag, de woeste en oorlogzuchtige koning van de Amalekieten. Het volk spaarde het beste van de kudden en de lastdieren met de verontschuldiging dat het vee gebruikt zou kunnen worden om het aan de heren te offeren. Het was echter hun bedoeling om deze dieren te offeren, zodat ze hun eigen vee konden sparen. Saul was nu voor het laatst op de proef gesteld. Zijn vermetelde onachtzaamheid ten opzichte van Gods wil toonde zijn vastbeslotenheid om te heersen als een onafhankelijke vorst. Hierdoor bewees hij dat hij de koninklijke macht als Gods plaatsbekleder niet waard was. Terwijl Saul en zijn leger op weg naar huis waren, in de roes van de overwinning, heerste er diepe droefheid in het huis van Samuel. Hij had van God een boodschap ontvangen waarin de houding van de koning werd gelaakt. Het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. De profeet was diep bedroefd over de houding van de opstandige koning, en hij weende en bad de gehele nacht om het vreselijke vonnis af te wenden. Het berouw van God is anders dan het berouw van de mens. De onveranderlijke Israëls liegt niet en hij kent geen berouw, want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Het berouw van de mens houdt een verandering van zinnen in. Gods berouw omvat een verandering van omstandigheden. De mens kan zijn verhouding tot God herzien door te voldoen aan de voorwaarden waarop hij Gods gunst kan genieten. Of hij kan door zijn daden zich deze gunst ontzeggen. Maar de Heere is dezelfde, gister, heden en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13 vers 8. Sauls ongehoorzaamheid bracht een wijziging aan in zijn verhouding tot God. Maar de voorwaarden van aanneming tot God zijn onveranderlijk gebleven. Gods eisen zijn dezelfde gebleven, want bij hem is geen verandering of zweem van ommekeer. Jacobus 1 vers 17. Met een bezwaard gemoed ging de profeet de volgende morgen op weg naar de verdwaalde koning. Samuel koesterde in stilte de hoop dat Saul, bij nader inzien, zich van zijn zonde bewust zou worden en door berouw en bekering weer Gods gunst zou kunnen ontvangen. Maar als de eerste stap is gedaan op de weg naar zonde, wordt de volgende stap gemakkelijker. Saul, die door zijn ongehoorzaamheid ontaard was, naderde Samuel met een leugen op zijn lippen. Hij riep uit, wees gezegend door de Heere, ik heb het bevel des Heere uitgevoerd. De geluiden die de profeet hoorde, weerspraken de woorden van de ongehoorzame koning. Op de scherpe vraag, wat betekent dan het geblaat van klein vee dat in mijn oren klinkt? En het geloei van runderen dat ik hoor? Antwoordde Saul. Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de Heere uw God offers te brengen. Maar de rest hebben wij met de ban geslagen. Het volk had het bevel van Saul gehoorzaamd, maar om zich te verontschuldigen schoof hij de zonde der ongehoorzaamheid op hen. De boodschap van Sauls verwerping bracht Samuel onzegbaar leed. Hij moest zijn boodschap ten aanhoren van heel het leger overbrengen, terwijl ze vervuld waren met trots en blijdschap over een overwinning die zij toeschreven aan de moed en het beleid van hun koning. Want Saul had God niet genoemd als de oorzaak van Israëls overwinning. Maar toen de profeet het bewijs van Sauls opstand zag, werd hij vervuld met verontwaardiging over het feit dat iemand die zozeer door God begunstigd was, zijn gebod had overtreden en Israël tot zonde had verleid. Samuel liet zich niet misleiden door de uitvlucht van de koning. Bedroefd en verontwaardigd, zei hij, houd stil, dan zal ik u mededelen wat de Heer in deze nacht tot mij gesproken heeft. Zijt gij niet, hoewel gij klein waart in uw eigen ogen, geworden tot een hoofd der stammen van Israël? En heeft de Heer u niet gesalfd tot koning over Israël? Hij herhaalde Gods bevel betreffende Amalek en eiste een verklaring voor de ongehoorzaamheid van de koning. Saul volhardde in zijn zelfverdediging. Ik heb wel naar de Heere geluisterd en ik ben de weg gegaan waarop de Heere mij zond. En ik heb Achach, de koning van Amalek, meegebracht. Maar Amalek zelf heb ik met de band geslagen. Doch het volk nam van de buit kleinvee en runderen, het beste van het gebannene, om de Heere uw God offers te brengen in Gilgal. Ernstig en streng schoof de profeet al zijn leugens terzijde en sprak het onafwendbaar oordeel uit. Heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen naar de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vetten van de rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en onzeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. Toen de koning dit vreselijke oordeel hoorde, riep hij uit, ik heb gezondigd, want ik heb het bevel van de Heere uw opdracht overtreden. Maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. Ontzet door de beschuldigingen van de profeet, erkende Saul zijn schuld, die hij eerst hardnekkig had ontkend. Maar hij bleef de schuld geven aan het volk en zei dat hij gezondigd had, omdat hij het volk vreesde. Vrees voor straf en geen droefheid over zonde, bewoog de koning van Israël toen hij Samuel smeekte. Nu dan, vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Als Saul werkelijk berouw had gehad, zou hij openlijk zijn zonde beleden hebben. Zijn voornaamste zorg was echter dat hij zijn gezag handhaafde en de trouw van het volk behield. Hij wenste de eer van Samuels tegenwoordigheid om zijn invloed bij het volk te versterken. Ik zal met u niet terugkeren, luidde het antwoord van de profeet, want gij hebt het woord van de Heere verworpen. Daarom heeft de Heere u verworpen, dat gij geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde om heen te gaan, greep de koning in een opwelling van angst zijn mantel om hem tegen te houden, maar deze scheurde. Hierop zei de profeet, de Heere heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd en heeft het gegeven aan uw naaste, die beter is dan gij. Saul maakte zich meer zorg over de vervreemding van Samuel dan over Gods misgenoegen. Hij wist dat het volk meer vertrouwen stelde in de profeet dan in hem. Saul begreep dat hij zijn gezag niet langer kon doen gelden als iemand anders op Gods bevel tot koning gesalfd zou worden. Hij was bang voor een opstand als Samuel hem geheel in de steek zou laten. Saul smeekte de profeet om hem te eren voor de oudste en voor het volk door in het openbaar met hem deel te nemen aan een godsdienstoefening. Op bevel van God deed Samuel wat de koning gevraagd had, opdat hij niet de aanleiding tot een opstand zou geven. Maar hij zweeg gedurende de plechtigheid. Nu moest nog een strenge en vreselijke gerechtsdaad ten uitvoer worden gebracht. Samuel moest in het openbaar Gods eer handhaven en de handelswijze van Saul bestraffen. Hij gaf bevel dat de koning der Amalekieten vormgebracht zou worden. Achach had meer schuld en was genadelozer dan allen die door het zwaard van Israël waren gevallen. Hij had Gods volk gehaat en getracht hen te verdelgen. En door zijn invloed was de afgoderij in de hand gewerkt. Op bevel van de profeet werd hij gebracht. Hij vleide zich met de gedachte dat het doodsgevaar geweken was. Maar Samuel sprak, Zoals uw zwaard vrouwen kinderloos maakte, zo zal onder de vrouwen uw kind moederloos worden. Daarop hield Samuel Agag in stukken voor het aangezicht van de Heere te Gilgal. Na deze daad keerde hij terug naar het huis in Rama. En Saul ging naar Gibea. Slechts eenmaal na dit voorval hebben de profeet en de koning elkaar nog ontmoet. Toen Saul op de troon werd geplaatst, had hij geen hoge dunk van zijn bekwaamheden. En hij was bereid om zich te laten onderrichten. Kennis en ervaring ontbraken hem. En hij had ernstige karakterfouten. Maar de Heere schonk hem de Heilige Geest als leidsman en helper. En hij plaatste hem daar waar hij de eigenschappen die voor een heerser van Israël noodzakelijk waren, kon ontwikkelen. Als hij nederig was gebleven en zich steeds had laten leiden door goddelijke wijsheid, zou God hem in staat hebben gesteld zijn taak met succes te volbrengen. Onder invloed van Gods genade zou elke goede hoedanigheid versterkt zijn, terwijl verkeerde neigingen hun macht verloren zouden hebben. God wil dit doen voor allen die zich geheel aan hem wijden. Velen heeft hij geroepen voor een taak in zijn werk, omdat ze nederig en volgzaam zijn. In zijn voorzienigheid heeft hij hen daar geplaatst waar ze van hem kunnen leren. Hij wil hun de gebreken in hun karakter openbaren. En allen die zijn hulp vragen, zal hij kracht geven hun fouten te overwinnen. Saul echter beroemde zich op zijn verheffing en onteerde God door ongeloof en ongehoorzaamheid. Hoewel hij in het begin nederig en volgzaam was, gaf het succes hem zelfvertrouwen. De eerste overwinning die hij behaald had, maakte hem opgeblazen, en hierin lag voor hem het grootste gevaar. De dapperheid en het juiste beleid dat tot uiting kwam bij het ontzet van Jabes in Gilead, had het enthousiasme van heel het volk gewekt. Ze eerden hun koning, terwijl ze vergaten dat hij slechts het werktuig was waardoor God de verlossing tot stand had gebracht. En hoewel Saul in het begin de eer toeschreef aan God, nam hij deze later voor zichzelf. Hij verloor zijn afhankelijkheid van God uit het oog en liet in zijn hart de Heere los. Op deze wijze werd de weg gebaand voor zijn zonde van vermetelheid en heiligschending te Gilgal. Hetzelfde verblinde zelfvertrouwen was aanleiding dat hij de bestraffing van Samuel verwierp. Saul erkende dat Samuel Gods profeet was. Daarom had hij de bestraffing moeten aanvaarden, al zag hij niet in dat hij gezondigd had. Als hij bereid was geweest zijn dwaling in te zien en te erkennen, zou deze bittere ervaring een goede les voor hem zijn geweest in de toekomst. Als de Heere zich op dat moment volledig van Saul had afgekeerd, zou hij later niet opnieuw door zijn profeet tot hem gesproken hebben en hem een werk hebben toevertrouwd, waardoor hij zijn dwalingen van het verleden had kunnen goedmaken. Als iemand die zegt dat hij Gods kind is, nalatig wordt in het volbrengen van zijn wil, en daardoor anderen beïnvloedt om onverschillig en oneerbiedig te staan ten opzichte van Gods aanwijzingen, is het toch nog mogelijk dat zijn nederlagen en overwinningen veranderen als hij bereid is bestraffingen te aanvaarden onder oprecht berouw en in ootmoed en geloof tot God terug te keren. Vaak blijkt vernedering of nederlaag een zegen te zijn, als we daardoor beseffen dat we uit onszelf Gods wil niet kunnen volbrengen. Toen Saul de waarschuwing van Gods Heilige Geest in de wind sloeg en hardnekkig bij zijn zelfrechtvaardiging bleef, verwierp hij het enige middel dat God kon gebruiken om hem te redden. Opzettelijk had hij zich van God losgemaakt. Alleen door terugkeer tot God, door het erkennen van zijn zonde, kon hij rekenen op Gods hulp en leiding. Te Gilgal deed Saul het voorkomen alsof hij heel nauwgezet was, toen hij voor het leger van Israël stond en God een offer bracht. Maar deze vroomheid was niet oprecht. De godsdienstplechtigheid, die in strijd was met Gods gebod, kon alleen maar Sauls handen verslappen en hem de hulp ontzeggen die God hem graag had willen schenken. In de strijd tegen Amalek meende Saul alles gedaan te hebben wat de Heere hem geboden had. Maar de Heere stelde de gedeeltelijke gehoorzaamheid niet op prijs en wilde niet over het hoofd zien wat nagelaten was, al klonk de verklaring heel aannemelijk. God heeft niemand toegestaan zijn eisen los te laten. Hij had aan Israël gezegd, "Gij zult geenszins doen wat wij hier thans doen, ieder geheel naar zijn eigen goeddunken, maar gij zult doen wat goed en recht is in de ogen van de Heere uw God." Deuteronomium 12, vers 8 en 28. Als we bepalen welke weg we zullen volgen, moeten we niet vragen of er kwaad in schuilt deze weg te gaan, maar of het in overeenstemming is met Gods wil. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Spreuken 14 vers 12. Gehoorzamen is beter dan slachtoffers. De offeranden op zichzelf hadden geen waarde in Gods ogen. Hun bedoeling was het berouw over de zonde en het geloof in Jezus bij de zondaar tot uitdrukking te brengen. En tevens het afleggen van de beloften om in de toekomst gehoorzaam te zijn aan de wet van God. Zonder berouw, geloof en een gehoorzaam hart hadden deze offeranden geen zin. Toen Saul in strijd met Gods gebod een offer wilde brengen van hetgeen vernietigd had moeten worden, toonde hij openlijk zijn minachting voor Gods gezag. Deze dienst zou in Gods ogen een belediging zijn geweest. Hoeveel zijn er echter die, met de zonde van Saul en de gevolgen ervan voor ogen, hetzelfde doen? Terwijl ze weigeren om bepaalde eisen van de Heere te geloven en te gehoorzamen, verharden ze in het aanbieden van hun vormelijke dienst aan God. Gods geest antwoordt niet op zulk een dienst. De Heere kan deze niet aanvaarden als men doorgaat met het overtreden van één van zijn geboden, al is men nog zo ijverig in het doen van zijn godsdienstplichten. Weerspannigheid is een zonde der tovenarij, en onzeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Oorspronkelijk is opstand ontstaan bij Satan, en elke opstand tegen God is rechtstreeks het gevolg van satanische invloeden. Zij die zich keren tegen Gods leiding, hebben een verbond gesloten met de aartsverleider, en deze zal zijn macht en list gebruiken om de zonde te verblinden en het verstand te misleiden. Hij zal alles in een vals daglicht stellen. Evenals onze stamouders zien zij die door hem betoverd zijn alleen de voordelen die het gevolg zijn van ongehoorzaamheid. Er is geen duidelijker bewijs van Satans verleidende macht dan het feit dat velen die verleid worden zichzelf bedriegen door te menen dat ze God een dienst bewijzen. Toen Korach, Datan en Abiram tegen het gezag van Mozes in opstand kwamen, meenden ze dat ze alleen een mens als zichzelf weerstonden. Ten slotte geloofden ze dat ze werkelijk deden wat God vroeg. Maar door Gods uitverkoren werktuig te verwerpen, verwierpen ze Christus. Ze deden Gods geest smaadheid aan. In de dagen van Christus kruisigden de Joodse oversten en schriftgeleerden de Zoon van God, terwijl ze zeiden dat ze eerbied hadden voor God. Deze geest leeft nog steeds in de harten van hen die hun eigen wil volgen in strijd met Gods gebod. Saul had overvloedig bewijzen gehad dat Samuel door God was geleid. Zijn ongehoorzaamheid aan Gods gebod dat de profeet hem had gebracht, was in strijd met al het gezond verstand. Zijn noodlottige vermetelheid moet toegeschreven worden aan de invloeden van Satan. Saul had grote ijver getoond toen hij een einde maakte aan afgoderij en tovenarij. Toch liet hij zich in ongehoorzaamheid aan Gods gebod leiden door dezelfde geest van vijandschap tegen God. En werd hij evenzeer door Satan beïnvloed als degenen die toverij beoefenden. En toen hij gestraft werd, voegde hij opstandigheid toe aan hardnekkigheid. Hij had Gods geest niet meer kunnen smaden als hij zich openlijk met de afgodendieners had verenigd. Het is uiterst gevaarlijk de bestraffingen en waarschuwingen van Gods woord of van zijn geest in de wind te slaan. Evenals Saul geven velen toe aan verleiding, tot ze de ware aard van zonde niet meer kunnen onderscheiden. Ze stellen zich gerust met de gedachten dat ze het goed bedoelen en daarom geen kwaad hebben gedaan toen ze afweken van Gods geboden. Zo doen ze de geest van de genade smaadheid aan, tot ze zijn stem niet langer horen en aan hun eigen dwalingen worden overgelaten. God had in de persoon van Saul aan Israël een koning gegeven naar hun hart. Zoals Samuel zei toen hij Saul als koning bevestigde te Gilgal: "Zie daar de koning die gij verkoren hebt, die gij begeerd hebt." 1 Samuel 12 vers 13. Edel en vorstelijk van voorkomen was zijn uiterlijk in overeenstemming met hun voorstelling van koninklijke waardigheid. En zijn moed en bekwaamheid in het leiden van het leger waren eigenschappen die ze als van grootste betekenis zagen in het afdwingen van eerbied en ontzag bij andere volken. Het kon hen weinig schelen of een koning de eigenschappen bezat waardoor hij geschikt was te heersen in recht en gerechtigheid. Ze hadden niet gevraagd om iemand met een edel karakter die God lief had en vreesde. Ze hadden God niet gevraagd om raad omtrent de eigenschappen van de heerser die ze zochten, zodat ze hun heilig, apart karakter als zijn uitverkorene volk zouden bewaren. Ze zochten niet Gods weg, maar hun eigen wil. Daarom gaf God hun een koning die ze wensten, wiens karakter met het hunne overeenkwam. Hun harten waren niet aan God onderworpen, en ook hun koning liet zich niet door God leiden. Onder de leiding van deze vorst zouden ze de ervaring opdoen die maakte dat ze hun dwaling inzagen en zouden terugkeren tot hun verbondenheid met God. Toch had de Heere Saul niet aan zichzelf overgelaten nadat hij de zorg voor het koninkrijk op hem had gelegd. Hij deed zijn Heilige Geest op hem rusten, zodat Saul zijn eigen zwakheid en behoefte aan Gods genade zou zien. Als Saul God had vertrouwd, zou God met hem gebleven zijn. Zolang zijn wil door Gods wil werd beheerst, zolang hij gehoor gaf aan de leiding van Gods geest, bekroonde God zijn pogen met succes. Maar toen Saul zijn eigen weg koos, kon de Heere hem niet langer leiden en moest hij hem opzij schuiven. Toen riep hij iemand tot de troon, die een man was naar zijn eigen hart, 1 Samuel 13, vers 10. Niet iemand die zonder gebreken was, maar die op God zou vertrouwen in plaats van op zichzelf, en die zich door zijn geest zou laten leiden, die zich zou onderwerpen aan bestraffing en verbetering als hij gezondigd had.